en deur in de lucht, hoofdstuk 15. Toen ze Aslan zagen, kregen de gezichten van de Tamarijnse soldaten de kleur van koude jus. Hun knieën knikten en veel van hen vielen voorover op de grond. Ze hadden nooit in leeuwen geloofd en dat maakte hun angst nog groter. Zelfs de rode dwergen, die wisten dat hij hun vriend was, stonden met open mond en konden geen woord uitbrengen. Sommige zwarte dwergen uit de groep van Nikabrik begonnen onopvallend achteruit te schuifelen om weg te komen. Maar de sprekende dieren verdrongen zich allemaal om de leeuw heen en ze sponnen en knorden en piepten en hinnikten van blijdschap, kwispelden naar hem met hun staarten, gaven hem kopjes, raakten hem eerbiedig aan met hun neus en liepen onder zijn buik en zijn poten door heen en weer. Als je ooit een jonge poes hebt gezien die veel houdt van een grote hond, die het kent en vertrouwt, dan heb je een aardig idee hoe ze zich gedroegen. Toen baande Peter zich een weg door het gedrang van al die dieren heen. Hij bracht Caspian mee. Dit is Caspian, heer, zei hij. En Caspian knielde neer en kuste de poot van de leeuw. Welkom, prins, zei Aslan. Voel je je sterk genoeg om het koningschap van Narnia op je te nemen? Ik geloof het niet, heer, zei Caspian. Ik ben nog maar een jongen. Mooi zo, zei Aslan. Als je jezelf wel sterk genoeg had gevonden, dan was dat een bewijs geweest dat jij nog niet aan toe was. Daarom zul je onder ons gezag en dat van de hoge koning, koning van Narnia zijn, heer van Ker Paraval en keizer van de verlaten eilanden. Jij en je erfgenamen, zolang je geslacht bestaat. En je kroningsfeest, maar wat hebben we daar? Want op dat moment kwam er een wonderlijke kleine optocht aan. 11 muizen, waarvan er 6 iets op een draagbaar van takken tussen zich indroegen. Maar de draagbaar was niet groter dan een flinke atlas. Niemand heeft ooit muizen in dieper smart gedompeld gezien dan deze waren. Ze zaten onder de modder, sommigen ook onder het bloed. Hun oren hingen slap en hun snorharen hingen naar beneden. Hun staarten sleepten door het gras en de muis die voorop liep, floot een droevige wijs op zijn ranke fluit. Op de draagbaar lag iets wat nog het meeste weg had van een nat hoopje bont. Alles wat er nog over was van Rippertjeep. Hij ademde nog, maar hij was meer dood dan levend. Overal had hij gapende wonden. Een van zijn poten was verbrijzeld en waar zijn staart gezeten had, daar zat alleen nog een stompje met verband eromheen. Nou, Lucy, zei Aslan. In een oogwenk had Lucy haar diamanten flesje tevoorschijn gehaald. Hoewel er voor iedere wond van Rippertjeep maar 1 druppel nodig was, had hij zoveel wonden dat er een lange en angstige stilte heerste totdat ze klaar was en de muizenleider van de draagbaar afsprong. Zijn hand ging meteen naar het gewest van zijn zwaard. Met de andere krulde hij zijn snorharen omhoog en hij boog. Heil, Aslan, klonk zijn schrille stemmetje, ik heb de eer. Maar toen stopte hij opeens. Het probleem was dat hij nog steeds geen staart had. Of Lucy die nu vergeten was, of dat het haar drankje wel kon genezen, maar geen nieuwe dingen kon laten aangroeien. Nee, dat wist niemand. Bij het maken van zijn buiging ontdekte Rippertjeep het gemis. Misschien veranderde het iets in zijn evenwicht. Hij keek over zijn rechterschouder. Omdat hij geen staart zag, draaide hij zijn nek nog verder om, totdat ook zijn schouders mee moesten draaien en zijn hele lichaam erachteraan kwam. Maar tegen die tijd was ook zijn achterste mee omgedraaid en uit het gezicht verdwenen. Toen rekte hij zijn hals om nog eens over zijn schouder te kijken, weer met hetzelfde resultaat. Pas nadat hij voor de 3e keer helemaal rondgedraaid was, drong de afschuwelijke waarheid tot hem door. Ik schaam me diep, zei Rippertjeep tegen Aslan. Ik ben helemaal in de war. Ik moet u verzoeken mij te vergeven dat ik hier op deze ongepaste wijze voor u verschijn. Nou, het staat je anders heel goed, kleine, zei Aslan. Maar toch, antwoordde Rippertjeep, als er misschien iets aan te doen zou zijn. Hare Majesteit misschien? En hij boog naar Lucy. Maar waarvoor heb je een staart nodig? Vroeg Aslan. Heer, zei de muis, zonder staart kan ik eten en slapen en sterven voor mijn koning. Maar een muis is een staart als een eer en een trots. Nou, ik heb me wel eens afgevraagd, vriend, zei Aslan, of jij niet wat te veel aan je eer denkt. Hoogste van alle hoge koningen, zei Rippertjeep, sta me toe dat ik u eraan herinner dat ons muizen maar een heel klein formaat geschonken is. En als wij niet over onze waardigheid waakten, dan zouden sommigen, die waarde meten in centimeters, zich heel ongepaste aardigheden veroorloven ten koste van ons. Vandaar dat ik me nogal ingespannen heb om bekend te maken dat niemand in mijn bijzijn over muizen vallen of gesmolten kaas of kaarsvet moet praten. Dit geldt voor iedereen die dit zwaard liever niet te dicht bij zijn hart wil voelen. Nee, meneer, zelfs de grootste dwaas in Narnia niet. Hierbij keek hij met een felle blik omhoog naar Wimpelweer. Maar de reus, die altijd wat achterliep bij de rest, was er nog niet achter waar ze het daar beneden aan zijn voeten over hadden. En hij begreep daarom ook niet waar het om ging. Nou, waarom hebben al je volgelingen ook hun zwaard getrokken, als ik vragen mag, zei Aslan. Met uw allerhoogste majesteits toestemming, zei de tweede muis, die Piepeltrip heette, we staan allemaal klaar om onze staart ook af te hakken, als onze leider het verder zonder staart moet doen. We zouden het een schande vinden als wij een ereteken droegen dat de hoogste muis niet is vergund. Oh la la, brulde Aslan, ik geef me gewonnen, jullie hebben een groot hart. Niet vanwege je waardigheid, Rippertjeep, maar om de liefde tussen jou en je volk. En nog meer, om de liefde die je volk mij vroeger heeft bewezen, toen jullie de touwen doorknaagden waarmee ik op de stenen tafel lag vastgebonden. En al weten jullie dat al lang niet meer, dat is het moment dat jullie muizen sprekende dieren geworden zijn. Daarom krijg jij je staart terug. Nog voordat Aslan uitgesproken was, zat een nieuwe staart al op zijn plaats. Toen sloeg Peter op bevel van Aslan Caspian tot ridder in de Orde van de Leeuw. En zodra Caspian geridderd was, deed hij hetzelfde bij Truffeljager en Trompoen en Rippertjeep. En hij benoemde dokter Cornelius tot zijn kanselier en bevestigde de beer officieel in het erfelijk ambt van secondant bij twee gevechten. En er werd hard geapplaudiseerd. Daarna werden de Telmarijnse soldaten streng, maar zonder scheldwoorden of slaag, door de doorwaadbare plaats naar de overkant van de rivier gebracht en allemaal achter slot en grendel gestopt in het stadje Beruna. En ze kregen biefstuk en bier. Ze maakten een boel koude drukte, omdat ze door de rivier moesten, want ze waren allemaal al net zo bang voor stromend water als voor bossen en voor dieren. Maar tenslotte was het vervelende gedeelte achter de rug. En toen begon het fijnste van die lange dag. Lucy, die dicht tegen Aslan aanzat en zich heerlijk op haar gemak voelde, vroeg zich af wat de bomen toch aan het doen waren. Eerst dacht ze dat ze alleen maar aan het dansen waren. In ieder geval hadden ze twee kringen gevormd en gingen ze langzaam in het rond. De ene kring van links naar rechts en de andere van rechts naar links. Toen zag ze dat ze telkens dingen op de grond gooiden in het midden van allebei de kringen. Soms dacht ze dat ze lange slierten haar van hun hoofd aftrokken. Op een ander moment leek het weer alsof ze stukken van hun vingers afbraken. Maar als dat zo was, dan hadden ze nog meer dan genoeg over en het deed hun ook geen pijn. Maar wat het ook mocht zijn wat ze steeds op de grond gooiden, als het neerviel veranderde het in brandhout en dorre takken. Toen stapten er 3 of 4 rode dwergen naar voren met hun tondeldozen en die staken de stapels aan, zodat het eerst begon te knetteren en toen hoog oplaaide en tenslotte loeide, zoals dat hoort bij een kampvuur in het bos op midzomeravond. En ze gingen er allemaal in een grote kring omheen zitten. Toen begonnen Bacchus en Silenus en de Menade aan een dans. Een dans die veel wilder was dan de dans van de bomen. Niet zomaar een dans voor hun plezier of voor het mooi zijn, al was het dat natuurlijk ook, maar een toverdans van overvloed. En overal waar hun handen iets aanraakten of waar ze hun voeten neerzetten, kwam uit het niets een feestmaal tevoorschijn. Stukken gebraden vlees die het bos vulden met de heerlijkste geuren. Tarwekoeken en haverkoeken, honing en gekleurde suikertjes en room zo dik als pap en zo glad als stilstaand water. Perziken, nectarines, granaatappels, peren, druiven, aardbeien, frambozen, piramiden, watervallen van fruit. Toen kwam de wijn in geweldige houten kelken en kommen en bokalen, met kransen van klimop eromheen. Dikke donkere wijn die eruit zag als stroop of moerbeissap. En helder rode wijn die op vloeibare rode gelei leek. En gele wijn en groene wijn en geelgroene wijn en groengele. Maar de boomwezens kregen ander voedsel. Toen Lucy, Sam, Smallegangen en zijn mollen op verschillende plaatsen de bosgrond los zag woelen en begreep dat de bomen grond gingen eten, huiverden ze eerst even van afschuw. Maar toen ze zag wat voor soorten aarde ze kregen, dacht ze er al heel anders over. Ze begonnen met vette bruine leem, die er bijna precies zo uitzag als chocola. Het leek zelfs zo sprekend op chocola, dat Edmund daar een stukje van proefde. Maar hij vond het vies. Toen ze hun eerste honger gestild hadden met een rijke leem, gingen de bomen verder met een soort aarde zoals je die bij hen in Engeland ook had, in de provincie Somerset, bijna roze van kleur. Ze zeiden dat die lichter was en zoeter smaakte. Toen de anderen aan de kaas toe waren, aten zij kalkachtige stukken zand. En daarna gingen ze verder met verrukkelijk snoepgoed van zorgvuldig uitgezochte kiezelsteentjes, bestrooid met heerlijk zilverig zand. Ze dronken maar heel weinig wijn en de hulstbomen werden er erg spraakzaam van. Ze lesten hun dorst voornamelijk met diep teugendauw, vermengd met regenwater, op smaak gebracht met wilde bloemen uit het bos en de luchtige smaak van heel dunne wolken. Zo trakteerde Aslan de Narniërs op een feestmaal, tot lang nadat de zonsondergang uitgeblust was en de sterren tevoorschijn waren gekomen. En het enorme vuur, dat nu meer warmte gaf en minder lawaai maakte, scheen in de donkere bossen als een lichtbaken. En de geschrokken Telmarijnen konden het vanuit de verte zien. En ze vroegen zich af wat dat wel kon zijn. Het allerfijnste van dit feest was wel dat niemand afscheid hoefde te nemen of weg hoefde te gaan, maar er werd alleen maar steeds zachter en minder gepraat en de een na de ander dommelde in en viel tenslotte in slaap met zijn voeten naar het vuur en met goede vrienden aan weerszijden naast zich, totdat op het laatst de hele kring stil was en het kabbelen van het water over de stenen van de doorwaadbare plaats van Beruna opnieuw hoorbaar werd. Maar Aslan en de maan, die staarden de hele nacht naar elkaar met stille ogen vol blijdschap. De volgende dag werden er door het hele land boodschappers uitgestuurd. De meeste waren eekhoorns en vogels met een bekendmaking aan de her en der verspreide Telmarijnen. Ook aan de gevangenen in Beruna natuurlijk. Ze kregen te horen dat Caspia nu koning was en dat Narnia voortaan net zo goed van de sprekende dieren zou zijn en van de dwergen en de driaden en de faunen en de andere wezens als van de mensen. Ieder die onder die nieuwe voorwaarden wilde blijven, mocht blijven. Maar aan degene wie dat idee niet aanstond, zou Aslan een nieuw thuis geven. Iedereen die daar liever heen wilde, moest op het midden van de vijfde dag bij Aslan en de koningen komen, bij de doorwaadbare plaats van Beruna. Je kunt je voorstellen dat heel wat Telmarijnen zich over die keuze eerst eens flink achter het oor moesten krabben. Sommigen, Vooral de jongeren, die hadden net als Caspian wel verhalen over de oude tijden gehoord en vonden het geweldig dat ze weer teruggekomen waren. Die waren al bezig vrienden te worden met de oud-Narniërs. Die besloten dan ook allemaal in Narnia te blijven. Maar de meeste oudere mannen, vooral degenen die iets belangrijks waren geweest onder Miraz, keken zuur en ze waren niet van plan in een land te blijven wonen waar ze zelf de lakens niet konden uitdelen. Hier blijven wonen tussen zo'n stelletje circusdieren, geen sprake van, zeiden ze. En spoken ook nog, zeiden sommigen griezelig. Want die driaden, dat zijn eigenlijk gewoon spoken. Het is niet gezond. Ze waren bovendien nog achterdochtig ook. Nou, ik vertrouw die lui voor geen cent, zeiden ze. Vooral die vreselijke leeuw niet. Die kan vast niet lang met zijn klauwen van ons afblijven. Let maar eens op. Maar aan de andere kant vertrouwden ze zijn aanbod om hun een nieuw thuis te geven al even mee. Ons meesleuren naar zijn hol en ons dan één voor één opeten zeker, mopperden ze. En hoe meer ze met elkaar praten, hoe nukkiger en achterdochtiger ze werden. Maar op de afgesproken dag kwam meer dan de helft van hen toch opdagen. Aan het ene einde van de open plek had Aslan twee houten palen rechtop laten zetten, hoger dan het hoofd van een man en ongeveer een meter uit elkaar. Een derde, lichter stuk hout was er van boven dwars overheen gebonden, zodat het geheel op een deurpost leek, de deur van nergens naar nergens. Aslan zelf stond ervoor met Peter rechts en Caspian links van hem. Rondom hen heen stonden Suzanne en Lucy, trompoen en truffeljager, heer Cornelius, Glenstorm, Rippetjeep en de anderen. De kinderen en de dwergen die hadden goed gebruik gemaakt van de koninklijke kleerkasten op wat vroeger het kasteel van Miraz was en nu Caspians kasteel. En met al die zijde en dat goudbrokaat met sneeuwwit linnen dat door opengewerkte mouwen heen kwam piepen, met zilveren maliënkolders en zwaar gevesten bezet met edelstenen, met al die vergulde helmen en baretten met pluimen erop, zagen ze er oogverblindend uit. Zelfs de dieren die hadden kostbare kettingen om hun hals. Toch lette niemand meteen op hen of op de kinderen. Het levende, aaizachte goud van Aslans manen zag er stralender uit dan zij met z'n allen bij elkaar. De rest van de oud-Narniërs stond langs de zijkanten van de open plek. Helemaal aan het eind stonden de Telmarijnen. De zon scheen vrolijk en wimpels wapperden in het zachte briesje. Mannen van Tamar, zei Aslan, jullie die een nieuw land zoeken, luister naar mij. Ik ga jullie allemaal terugsturen naar jullie eigen land, dat ik ken, maar jullie niet. Nee, we kunnen ons niets van Tamar herinneren. We weten niet eens waar het ligt. We weten niet hoe het daar is, klaagden de Telmarijnen. Jullie zijn van Telmar naar Narnia gekomen, zei Aslan. Maar naar Telmar zijn jullie vanaf weer een andere plaats gekomen. Jullie horen helemaal niet in deze wereld thuis. Jullie zijn een aantal generaties geleden hierheen gekomen, vanuit dezelfde wereld waar ook Peter de Hoge Koning thuis hoort. Toen ze dat hoorden, begon de helft van de Telmarijnen te jengelen. Zie je nu wel? Zeiden we het niet? Hij gaat ons allemaal vermoorden. Hij gaat ons naar de andere wereld helpen. En de andere helft stak zijn borst vooruit en klopte elkaar op de schouders en fluisterde. Hé, zie je nou wel? Ik had het altijd wel gedacht dat wij niet in dit land thuis horen met al die rare, akelige, onnatuurlijke schepsels. Wij zijn van koninklijke bloede. Let maar eens op. En zelfs Caspian en Cornelius en de kinderen die keken Aslan met verbaasde ogen aan.
Stilte,
zei Aslan met die stem die het meest leek op zijn grommen. Het leek alsof de aarde even trilde en alles wat leefde in het bos bleef ineens doodstil staan. Jij, heer Caspian, zei Aslan, had kunnen weten dat je nooit de ware koning van Narnia kon zijn, tenzij je net als de koningen van Waleer een zoon van Adam was en uit de wereld van Adams zonen afkomstig. En zo is het ook. Heel veel jaren geleden werd er in die wereld, in een diepe zee op die wereld, die de Stille Zuidzee wordt genoemd, een schip vol zeerovers door de storm op een eiland gesmeten. En daar gedroegen ze zich zoals je van zeerovers kunt verwachten. Ze vermoorden de bewoners en trouwden met de vrouwen van het eiland. En ze maakten palmwijn en ze dronken ervan en werden dronken. Ze lagen in de schaduw van de palmbomen en ze werden wakker en maakten ruzie. En soms sloegen ze elkaar dood. Bij een van die vechtpartijen werden er 6 door de rest weggejaagd en ze vluchtten met hun vrouwen naar het midden van het eiland een berg op. En ze liepen, dat hadden ze tenminste gedacht, een grot binnen om zich te verstoppen. Maar het bleek een van de betoverde plekjes op die wereld te zijn, een van de spleten of doorgangen tussen die wereld en deze. Vroeger waren er veel van die spleten of doorgangen tussen de werelden, maar die zijn zeldzamer geworden. Dit was een van de laatste, de allerlaatste. En zo vielen ze, of stegen ze, of struikelden ze, of glipten ze daardoorheen en waren ineens in deze wereld, in het land Telmar, dat toen nog onbewoond was. Waarom het onbewoond was, dat is een lang verhaal. Dat ga ik nu niet vertellen. Hun afstammelingen bleven in Telmar wonen en werden een woest en trots volk. En na vele, vele geslachten kwam er een hongersnood in Telmar. En ze vielen Narnia binnen, waar op dat moment wat ongeregeldheden waren. Maar dat zou ook een heel verhaal worden. En ze veroverden het en heersten er. Heb je dat allemaal goed gehoord, koning Caspian? Nou, ik heb het heel goed gehoord, heer, zei Caspian. Ik zou wel willen dat ik één was die wat van edeler afkomst was. Jij bent afkomstig van het geslacht van heer Adam en vrouw Eva, zei Aslan. Dat is aan de ene kant eervol genoeg voor de armste schooier om er met opgeheven hoofd te lopen. En aan de andere kant genoeg schande voor de hoogste keizer om met gebogen schouders rond te lopen. Wees er tevreden mee. Caspian boog. En nu, zei Aslan, mannen en vrouwen van Telmar, willen jullie nu terug naar dat eiland in de wereld van de mensen, waar jullie voorouders waren aangespoeld? Het is geen slecht plekje om te wonen. Het ras van die zeerovers die het hebben ontdekt is uitgestorven en er wonen geen mensen. Er zijn goede bronnen met zoet water en vruchtbare grond en hout om mee te bouwen en vis in de kustmeren. En de andere mensen van die wereld hebben het nog niet ontdekt. De spleet is open, jullie kunnen er doorheen. Maar ik moet jullie waarschuwen dat die spleet, als je er eenmaal doorheen bent, voor altijd achter je dicht zal gaan. Er zal door die deur geen verkeer tussen de werelden meer mogelijk zijn. Het was even stil. Toen drong een stevige, aardig uitziende jonge man zich tussen de Telmarijnse soldaten door naar voren en zei: Goed, ik neem het aanbod aan. Dat is een goede keus, zei Aslan. En omdat jij de eerste bent die wat zegt, rust er op jouw sterke toverkracht. Jij zult in die wereld een goede toekomst tegemoet gaan. Kom maar naar voren. De man, een beetje bleek nu, stapte naar voren. Aslan en zijn hofhouding weken opzij en lieten de toegang tot de lege deuropening tussen de stokken voor hem vrij. Loop er maar doorheen, mijn zoon, zei Aslan. En hij boog zich naar hem over en raakte de neus van de man aan met de zijne. Zodra de adem van de leeuw hem omringde, kwam er een nieuwe blik in de ogen van de man. Verrast, maar niet onplezierig verrast, alsof hij zijn best deed om zich iets te herinneren. Toen rechte hij zijn schouders en liep de deur door. Alle ogen waren op hem gericht. Iedereen zag de 3 stukken hout en daartussendoor de bomen en het gras en de lucht van Narnia. Ze zagen de man in de deuropening. Toen, in een fractie van een seconde, was hij volkomen verdwenen. Aan de andere kant van de open plek zetten de overgebleven Telmarijnen het op een jammeren. Jakkes, help, help, wat is er met hem gebeurd? Bent u van plan om ons te vermoorden? Ons krijgt u daar niet door. En toen zei een slimme Talmarijn: "We zien helemaal geen andere wereld tussen die stokken door. Als u wilt dat wij erin geloven, waarom gaat een van jullie dan niet? Al uw eigen vrienden blijven mooi uit de buurt van die stokken." Dadelijk deed Rippertjep een stap naar voren en hij boog. "Als ik soms van dienst kan zijn door het voorbeeld te geven, Aslan," zei hij, "neem ik zonder aarzelen 11 muizen mee door die poort als u dat vraagt." "Nee, kleine," zei Aslan. En hij legde zijn fluweelzachte voorpoot zo licht als een veertje op Rippertjeps kopje. "In die wereld zouden ze verschrikkelijke dingen met jou doen. Ze zouden met je op de kermis gaan staan. Er zijn anderen die hun voor moeten gaan." "Vooruit," zei Peter plotseling tegen Edmund en Lucy. "Onze tijd is om." "Maar wat bedoel je?" zei Edmund. "Deze kant op, deze kant op," zei Suzanne, die er alles vanaf leek te weten. "Tussen de struiken, we moeten ons verkleden." "Verkleden?" vroeg Lucy. "Andere kleren na natuurlijk," zei Suzanne. "Op het perron van een station in Engeland zouden we mooi voor aap zitten met dit aan." Maar, onze andere kleren liggen in het kasteel van Caspian," zei Edmund. "Niks hoor," zei Peter, die nog steeds voorop liep, het dichtste gedeelte van het bos in. "Die zijn allemaal hier. Ze zijn hier vanmorgen in bundeltjes mee naartoe genomen. Het is allemaal al geregeld." "Had Aslan het daar vanmorgen over met jou en Suzanne?" vroeg Lucy. "Ja, daarover en nog andere dingen," zei Peter en hij keek heel ernstig. "Ik kan het je niet allemaal vertellen. Er waren wat dingen die hij tegen Suus en mij wilde zeggen, omdat wij niet meer in Narnia terugkomen."
"Nooit meer?"
riepen Edmund en Lucy ontzet. "Oh, jullie tweeën wel hoor," antwoordde Peter. "Tenminste, uit wat hij zei maak ik op dat het zijn bedoeling is dat jullie op een goede dag nog wel eens terugkomen. Maar Suus en ik niet. Hij zegt dat wij te oud worden."
"Oh, Peter," zei Lucy, "wat verschrikkelijk voor jullie. Kun je daar wel tegen?"
"Ja, ik geloof het wel hoor," zei Peter. "Het is allemaal een beetje anders dan ik verwacht had. Je zult het wel begrijpen als het voor jullie eenmaal de laatste keer is. Maar vlug, vlug, hier zijn onze spullen." Het was vreemd en ze vonden het niet zo leuk om hun koninklijke kleren uit te trekken en in hun schoolspullen, die er intussen niet zo fris meer uitzagen, weer terug te moeten naar de grote vergadering. Een stuk of wat vervelende Talmarijnen maakten er grapjes over, maar de andere wezens begonnen allemaal te juichen en gingen staan uit eerbied voor Peter de Hoge Koning en koningin Suzanne van de Hoorn en koning Edmund en koningin Lucy. Ze namen hartelijk en wat Lucy betreft met tranen in hun ogen afscheid van al hun oude vrienden. Ze kregen dierenkussen en knuffels van de beren en een lange stevige handdruk van Trompoen en tenslotte een kriebelige omhelzing vol snorharen van Truffeljager. En Caspian bood Suzanne natuurlijk de hoorn aan en Suzanne zei natuurlijk dat hij hem mocht houden. En toen kwam, heerlijk en verschrikkelijk, het afscheid van Aslan zelf. Daarna ging Peter op zijn plaats staan, met de handen van Suzanne op zijn schouders en die van Edmund op de hare en die van Lucy op de zijne en die van de voorste Talmarijn op die van Lucy. En zo liepen ze in een lange rij naar de deur. Daarna kwam er een moment dat moeilijk te beschrijven is, want de kinderen hadden het idee dat ze drie dingen door elkaar zagen. Het eerste was de uitgang van een grot, waardoor ze het felle groen en blauw van een eiland in de stille Zuidzee konden zien. En waar alle Talmarijnen zouden belanden, zodra ze door de deur waren. Het tweede was een open plek in de bossen van Narnia. Gezichten van dwergen en dieren, de diepe ogen van Aslan en de witte strepen op de snuit van de das. Maar het derde, waardoor de andere twee al snel werden opgeslokt, was het grijze grind van een perron op een plattelandstationnetje en een bank met koffers eromheen, waar ze met z'n allen op zaten alsof ze er nooit weg waren geweest. Eerst een beetje vlak en saai, na alles wat ze hadden meegemaakt. Maar tegen hun verwachting in
ook op een speciale manier gezellig met die bekende spoorweggeurtjes en met boven hen de lucht van Engeland. Nou, zei Peter, dat was wat. Verdraaid, zei Edmund, nou heb ik in mijn nieuwe zaklantaarn het lichtje van Narnia laten liggen.